als we bidden, als we zingen, bouw uw koninkrijk. Heer, dan kijken we naar u. En tegelijkertijd weten we dat het nou eenmaal uw plan is om dat te doen via ons. Via ons mensen, via de gemeente. Heer, dat blijft een wonderlijke keus van u. Om de bouw van uw koninkrijk gewoon wat niet buiten ons om te willen doen. Maar om ons daarin te betrekken. Heer, en we bidden dan ook dat als we het woord openen. Heer, dat u ons ook verder zult bekwamen. Heer, we voelen ons soms zo onbekwaam. Om te bouwen aan uw koninkrijk. Heer, met alles wat ons soms nog aankleeft. Met alles waar we mee worstelen. En dan wilt u uw koninkrijk bouwen door ons. Ja, u wilt uw koninkrijk bouwen door ons. En Heer, ik bid dat ook als we nu weer uw woord openen. Heer, dat het ons zal helpen. Heer, dat het ons zal opbouwen. Heer, dat het ons zal oprichten misschien wel. Of zal uitdagen. Heer, dat het onze harten raakt waarin u ons ook wilt raken. Uiteindelijk met als doel dat ook door ons heen, ook het komend seizoen, uw koninkrijk meer gebouwd wordt. Ook hier en in deze omgeving. Ja, door ons heen. O Heer, maak ons sterk in de waarheid van uw woord. In Jezus' naam. Amen. We zijn weer lekker aan het opstarten. Ja, dan kun je merken dat wij als mensen ook heel veel toch wel gewoontedieren zijn. Ik hoor heel veel om me heen dat ook zeker in gezinnen het echt ook wel heel lekker is dat de vakantie voorbij is. En dat we weer gewoon allemaal het schoolritme hebben aangenomen. En ik denk soms is de vakantie ook extra mooi juist vanuit het standaardritme waarin je zit. Maar inderdaad, de scholen zijn weer gestart en als gemeente zijn we weer gestart. We hadden vorig jaar ook, de startzondag voor het kinder- en jongerenwerk. En vandaag eigenlijk is het de startzondag voor het nieuwe onderwijs- en kringenseizoen. Dus vandaar ook de folder. En ik zou zeggen, check hem goed en kijk wat daar voor jou in zit. En deze preek, dan weet je dat vast, is bedoeld om je eigenlijk te stimuleren, te motiveren, te inspireren om je ook het komend seizoen uit te strekken naar meer groei. Want misschien ben je al hartstikke blij en tevreden met hoe het nu gaat, met wat je weet, wat je doet, wat je kunt en ervaart het als rijk. Dat is prachtig. Maar tegelijkertijd wil ik ook tegen je zeggen, joh, maar er is nog zoveel meer. Er is nog zoveel meer. En het is mijn verlangen dat je die folder gaat lezen. Dat je gaat lezen van, ah, Heer, ook al biddend van, ja, waar mag ik mijn prioriteit leggen? Je kunt met hele verschillende dingen bezig zijn, maar waar wil jij verder in groeien? Welk levensgebied zeg je van, ja, daar wil ik groeien in kennis of daar wil ik groeien in vaardigheid? En stem het af met de Heer, want misschien weet je al lang dat God ook jou al heeft bepaald van, joh, het zou zo goed zijn als je daar en daar je meer in verdiept of meer naar uitstrekt of meer eens een keer een cursus gaat volgen of wat dan ook. Dus ik hoop van harte dat er in ons allemaal een verlangen is om te groeien. Dat je geen genoegen neemt met wat je nu al weet. Met wat je nu al kent en wat je nu al kunt. Ook al ben je al, sommige mensen, broers en zussen, ik heb het gevoel dat ze al eeuwen christen zijn. Al zo lang, die lopen altijd, zijn er altijd al geweest, zeg maar. En ook tegen hun wil ik zeggen van, joh, ook al ben je al tientallen jaren christen. En ben je al jaren lid van deze gemeente. Ik zie ook zoveel. Dat er in die eerste fase, als je binnenkomt of tot geloof komt, dat er honger is. En dat je wilt bekwamen en dingen wilt leren. Maar ik zie ook zo vaak dat na een aantal jaren ergens, ja, het een beetje afkabbelt en het een beetje voortkabbelt. En eigenlijk wil ik ook juist vroeger tegen die groep mensen zeggen die al zo lang christen is. Die misschien hier al zo lang rondloopt. Joh, neem niet genoegen. Met wat je allemaal al kunt en wat je allemaal al weet van de Heer. Neem geen genoegen, want er is nog zoveel meer. Als je uitgeleerd bent, dan ga je dood. Want dan is het, dat is cru misschien, hè? Maar snap wat ik bedoel. Als er niks meer te leren valt, ja, dan kan de Heer zich tot je nemen. Maar er is nog zoveel te leren. Er is nog zoveel meer te doorgronden. Er is nog zoveel krachtiger te bidden. En ik weet heel goed dat niet altijd er is, dat gevoel van meer en altijd maar het verlangen om te groeien. Hè, soms dan zijn er van die periodes, ja, dat vinden we het allemaal wel even best. Dat vind ik eigenlijk wel prima. En ja, we weten ook al veel. En we hebben al cursussen gevolgd. En het zit op een kring. En het is toch ook wel prima dat het gewoon gaat zoals het gaat. En dat we lekker meegaan in het ritme van de gemeente. En elke zondag hier zijn. En dan ontvang je ook wel weer wat. En ach, het is toch ook wel even prima. Weet je, dat kan. Dat denk ik van, ik hoef ook niet weer al die voeding, zeg maar. Dan moet je er misschien ook weer iets mee. Het is gewoon wel even goed. Weet je, dat heb je soms zo. Ik werd daar zelf ook een beetje met die houding van, ik heb even niet zoveel behoefte om te groeien. Daar heb ik zelf erg ook mee geconfronteerd afgelopen zomer. Wij gingen als gezin onder andere naar de Vrij Zijn zomerconferentie in Stadskanaal. Prachtige conferentie, ik wil het aan iedereen aanbevelen, maar ik wil niet dat iedereen gaat, want dan wordt het veel te druk. Dus alleen die mensen die bidden en die overtuiging hebben dat God het nou wil hebben, die mogen volgend jaar zich opgeven, zeg maar. Maar echt voor het hele gezin, ook voor kinderen, is het zo'n gouden conferentie. Maar ik zal eerlijk zijn, ik vond het heel goed dat we er als gezin heen gingen, maar zelf, ja, het hoefde voor mij eigenlijk niet zo. Ik ben al het hele jaar, kun je ook zelf jezelf zo aanpraten, al het hele jaar met geestelijke dingen bezig. Dus in vakantie wil ik gewoon lekker voor mijn tent zitten en niks. Op zich niks mis mee. Op zich niks mis mee. Maar uiteindelijk, we gingen wel. En ik van tevoren had ik me voorgenomen, ja, we gaan. Maar ik ga mooi wel ook even een serie diensten overslaan. En dan ga ik lekker voor mijn tent zitten. En dat hoeft niet fout te zijn. Maar ergens zat er in mijn houding wel iets fout daarmee. En ik ging toch naar de eerste dienst waar ik heen kon gaan. En daar was het weer dat God me weer zo erg liefdevol in mijn kraag vatte. En we zongen ook daar dat nummer Bouw uw Koninkrijk. En ik werd weer geraakt door dat lied. En het was dat God gewoon erg op de schouder tikte. Arjan, je wil zo graag bouwen. En dat is zo mooi. Maar blijf beseffen dat het bouwen van mijn koninkrijk, dat dat niet anders kan dan dat het gelijk oploopt met de vertrouwelijke omgang met mij. Arjan, ook jij hebt mijn spreken in jouw leven elke dag nodig. Als jij wilt bouwen, dan moet je je allereerst blijven voeden. Dan moet ook jij blijven groeien in het kennen van mijn waarheid en het toepassen daarvan. Ik wil zo graag spreken en blijven spreken in jouw leven. Nou, je snapt, ik heb geen dienst meer gemist. Die ik kon bijwonen daar. Maar ook ik werd weer op mijn schouder getikt. Van, joh, mooi dat bouwen. Maar ik wil spreken. Ik wil je blijven voeden. Wil je daarvoor openstellen? Want ik vond mezelf achteraf een domme koe. Als je op een plek bent, mag je over jezelf soms zeggen. Hè? En dat kun je allemaal even breken, zeg maar. Want dat is niet je identiteit. Dat weet ik ook wel. Maar dan zit je daar op een plek. Op een conferentie waar God zo duidelijk aan het werk is. En dan 200 meter van je tent, zeg maar, is een plek waar God spreekt, waar God werkt. En dan zou ik, zeg maar, voor mijn tent gaan zitten, want dat hoeft voor mij allemaal niet zo. Dat vind ik mezelf niet slim, zeg maar. Dus je weet dat God er is, dat God werkt. En ja, hij kan ook spreken voor de tent, weet ik allemaal. Hoef je niet nog te mailen van God is overal en spreekt overal. Klopt. Maar als je op een plek bent waar je weet van 100 meter verderop is hij heel krachtig aan het werk, ja, dan wil ik daar uiteindelijk toch gewoon bij zijn. Het was voor mij weer een les. Wees op de plekken waarvan je weet dat God is en werkt en spreekt. En zonder je niet te veel daarin af. Want ik wil groeien. Ik wil blijven leren. En ik hoop, jij ook. Ja, ook vorige week, dan doet Theo zijn oproep voor jou over kinderen en tieners. Mogen we toch gevonden worden op onze knieën? Dat we bidden voor onze kinderen en tieners. En ik, ja, dat wil ik. Daar wil ik bij zijn. Ik wil op mijn knieën gevonden worden, omdat ik bid voor onze kinderen en tieners. Maar dan denk ik tegelijkertijd, ook afgelopen week, als ik daar dan ook voor me ga, oh, maar ik wil nog zoveel groeien in gebed. Want hoe bid je dan voor je kinderen en tieners? Er is zoveel meer dan, Heer, wilt u onze kinderen en tieners beschermen? En ik heb al allerlei lessen geleerd in gebed en die pas ik ook toe, maar ik weet, er is nog meer. Heer, maar hoe strijden we dan ook in die hemelse gewesten voor onze kinderen en tieners? Heer, hoe ben ik dan een wachter op de muur? Ook als oudste in de gemeente. Hoe ziet dat, Heer? Hoe werkt dat? Ik wil daarin leren. Daar wil ik in groeien dit jaar. Ik wil niet alleen zeggen, ja, ik wil bidden. Maar dan wil ik ook leren hoe het is om te bidden en te strijden. Dat ik daar ook vaardiger in word. Dat ik daar meer kennis over krijg. En dat ik dat ook kan leren toepassen. En ik hoop dat we allemaal willen groeien. Waarin wil jij groeien? Ik wil vanochtend 4 gebieden, zeg maar, 4 terreinen van je leven. Daar wil ik het in opsplitsen waarin je zou kunnen groeien. Uiteraard in afhankelijkheid van God. En de eerste is op het gebied van kennis. We hebben het nodig om te groeien in kennis. In het begin, toen ik tot geloof kwam, toen las ik alleen maar boeken. En mijn kennis nam toe over wie God eigenlijk is en zijn karaktereigenschappen. God leren kennen van G.I. Packer was voor mij een schatkist vol kennis over God. Maar kennis alleen, ja, dat blaast je op, zeg maar. Daar kun je ook arrogant van worden. Als je een hoofd hebt vol kennis, zonder dat je dat in combinatie ook met liefde, zullen we straks ook zien, kunt toepassen. En kunt vertalen naar praktische situaties. Maar we hebben nodig om meer kennis te hebben van dingen, om vandaar dat ook toe te passen op de volgende drie groeigebieden. En het tweede is identiteit. Het is zo belangrijk dat wij nog meer inzicht krijgen, ik denk ieder van ons, meer inzicht krijgen over onze identiteit in Christus. Dat zie je ook straks in het Bijbelgedeelte van vandaag, dat speelt een cruciale rol. Wat is nou mijn identiteit als kind van God? En wat zegt dat over mijn positie in de hemelse gewesten? Wat meer inzicht in identiteit betekent automatisch ook meer autoriteit. En dat betekent ook, als ik meer inzicht heb in mijn identiteit, dat ik mij op een andere manier kan verhouden naar mensen om me heen. En dat ik ook op een andere manier dingen om me af kan laten komen die mensen om me heen tegen me zeggen. Als ik weet wat mijn identiteit is in Christus en daar dieper van doordrongen ben, daar meer uit leef, dan veranderen er heel veel dingen. Zo cruciaal, onze identiteit in Christus. Een derde groeigebied, dat raakt dat eigenlijk al, zijn onze relaties. We zijn gemaakt voor relatie. God is een God van relatie. En hij zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. We zijn bedoeld voor relatie. Maar ik denk dat we allemaal weten, allemaal beseffen, allemaal ervaren, dat het goed onderhouden van relaties is ingewikkeld. Of het nou is in je huwelijk, of in je gezin, in ouder-kindrelatie, of hier in de gemeente met broers en zussen. Jong, wat is het af en toe ingewikkeld om het goed te doen in onze relaties. Wat is het af en toe ingewikkeld in ons huwelijk, in ons gezin. In soms maar oneenigheid die je kunt ervaren met een broer of een zus. Om daarin op een goede manier te bouwen aan relatie. Of op een goede manier herstel te zoeken waar er ergens een knak in relaties is gekomen. Het is ingewikkeld. Ik vind dat heel weerbarstig. Maar we kunnen daarin leren. We kunnen daarin steun en voeding krijgen. Vanuit het woord, maar ook vanuit elkaar. Vanuit toerustingen die erin worden aangeboden. En het vierde gebied is het gebied van vaardigheden. Je kunt heel veel kennis hebben. Je kunt zeker zijn van je identiteit in Christus. Je kunt relaties op zich wel aangaan. Maar je hebt ook nog het gebied van vaardigheden. Van gaven en talenten die God in jou heeft gelegd. En waarmee je meer en meer kunt vrucht dragen voor zijn koninkrijk. Want dat is het doel. We worden in deze wereld helemaal bestookt. En denk ook wel deels in de christelijke wereld. Dat het heel erg gaat om jezelf tot ontwikkeling brengen. Hè? Zelfontplooiing. God heeft een plan met je leven. Dat is zo. Maar het dient wel het doel dat het is tot opbouw van zijn koninkrijk. En dat het niet gaat om jouw zelfontplooiing. En ik geloof en ik ervaar. Als je jezelf ontwikkelt. Ook met de gave talenten die God in je heeft gelegd. En je ontplooit je daarin voor de bouw van zijn koninkrijk. Maar dan vind je er ook heel veel voldoening in. Dat is een automatische vrucht en bijproduct zou je kunnen zeggen. Maar dat geeft voldoening. In dienst van zijn koninkrijk ook je vaardigheden ontwikkelen. En je ziet deze vier groeigebieden. Die komen feitelijk ook alle vier voor in het Bijbelgedeelte van vanochtend. Filippenzen 1, vers 1 tot 11. We gaan het eerst in zijn geheel lezen en daarna stukje voor stukje er doorheen. Dus als je zelf wil opzoeken in je eigen vertaling, dan kan dat Filippenzen 1, brief van Paulus en Timotheus aan de gemeente in Filippi. Lees de eerste 11 versen. Er staat van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus en aan hun opzieners en dienaren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd, wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. En dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag toe tot nu hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. En ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, dat ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit, of de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid, Oh, ik bid, zegt Paulus, dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. Zodat, met als doel, dat je kunt onderscheiden waar het op aankomt. En dan, dat is dan weer het gevolg daarvan, dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Wauw. Paulus die opent zijn brief en eigenlijk bijna in elke brief begint hij eigenlijk gewoon met bevestiging en met dankgebed. En wat hij allemaal prachtig vindt in die betreffende gemeente en zo ook hier. En we gaan er vanaf het begin doorheen. Dus eerst vers 1 en 2. Van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi, die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft deze brief, hij schrijft ook in de ik-vorm, maar hij doet het ook namens Timotheus. En uit Handelingen 16 weten we ook dat Paulus deze gemeente ook gesticht heeft. De gemeente in Filippi. En terwijl hij deze brief schrijft, zit hij op dat moment in gevangenschap, hoogstwaarschijnlijk in Efeze. Nou, Filippi ligt in het huidige Griekenland, Efeze ligt in het huidige Turkije. En de aanhef die volgt is heel wezenlijk. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn in Christus Jezus. Alle heiligen. En hij bedoelt daarmee alle gemeenteleden. Alle gemeenteleden in de gemeente van Filippi zijn heiligen. Want dat is namelijk hun identiteit. Dat is wie zij zijn. Of dat nou voelen, of ervaren of niet. Paulus zegt, jullie zijn heiligen. Hoe dan? Jullie zijn heiligen in Christus. Dat is hun identiteit. In Christus zijn ze allemaal heiligen. En waarschijnlijk hadden ze dat niet allemaal op hun visitekaartje staan. Hoi, ik ben Piet, ik ben Timmerman en heilige. Nee, dat stond daar niet. Maar ze waren het wel. Ze zijn geroepen, ze zijn geheiligd en apart gezet door de Heilige Geest voor Gods doelen in deze wereld. En ze zijn bedoeld ook als gemeente om het karakter van God te weerspiegelen naar de wereld om hen heen. En zijn ze dan zo heilig vanuit zichzelf? Is al hun gedrag heilig? Nee, het zijn mensen zoals jij en ik. En we zien ook verderop in de brief dat ook alles in de gemeente van Filippi niet heilig is. Want er is ook gedoe in de gemeente. Maar ze zijn heilig omdat ze in Christus zijn. Dat maakt hen heilig. En dat maakt ook jou een heilige. Als jij in Christus bent, wat niet anders wil zeggen dan dat jij je leven hebt overgegeven aan de Heer Jezus. Dat je kunt er verschillende termen, je bent misschien wel tot bekering gekomen. Dat je niet meer zegt van joh, ik volg mijn levensrichting, ik heb de regie in handen. Nee, ik keer me om en ik volg de richting die God mij wijst. Of je hebt gezegd, een punt geweest, joh, ik volg Jezus vanaf nu. Of ik heb een moment van overgave, Heer, hier ben ik en geef mijn leven over aan u. Op het moment dat je dat doet, wat voor term je er ook maar aan verbindt, ja, dan heb je opeens de positie dat je in Christus bent. Je hebt je leven overgegeven aan hem en jouw positie is in Christus. Dat is je identiteit. En dan ben je onder andere heilige. Dus we zeggen, zeg het nog even voor de zekerheid tegen je buurman of buurvrouw. In Christus ben jij een heilige. Zeg het maar even tegen je buurvrouw of buurvrouw. In Christus ben je een heilige en zeg het ook even terug. Voelt ongemakkelijk, hè? Het is belangrijk, we mogen elkaar bekleden met de waarheid. Dat is iets anders dan elkaar met de waarheid om de oren slaan. We mogen elkaar bekleden met de waarheid. Joh, jij bent een heilige. Voelt misschien niet zo. En als je naar je leven kijkt, denk je van, huh, ik? Ja, jij. Je bent ook een heilige als je in Christus bent. En hoe meer je in Christus bent, hoe meer dat ook zichtbaar zal zijn in jouw leven en in je levenswandel. Dat zullen we straks ook zien. En in deze hele brief is die term in Christus een hele belangrijke. Komt wel 20 keer voor in de Filippense brief, wat helemaal niet een hele grote brief is. Wel 20 keer gaat Paulus in op dat in Christus zijn. Dus het is al een studie op zich waard. Wat betekent het dan? In Christus zijn. En als we het vandaag hebben over die vier gebieden waarin je kunt groeien, dan is dit er boven al eentje. Het raakt onze identiteit. We hebben het zo nodig. We hebben het zo nodig, zeker ook in deze wereld op drift. En zeker ook tegen wat er allemaal tegen ons wordt aangeleund, wat er allemaal tegen ons wordt gezegd, op wat voor manier dan ook, via wat voor medium dan ook. We hebben het zo nodig om te weten wat onze identiteit is in Christus. Wie we zijn in hem. Hoe voller we daarvan zijn, hoe meer bewust we daarvan zijn, hoe meer we daaruit leven, sowieso hoe minder ook de duisternis grip zal hebben op ons leven en op ons denken en op ons hart. We hebben het nodig. Ik heb het nodig om nog meer te beseffen wie ik ben in Christus. Ik wil me daarna uitstrekken. Ik wil me daarin verdiepen. Want daarmee groeit ook onze autoriteit die we hebben in de hemelse gewesten. En die hebben we zo nodig. Als we dan willen strijden voor onze kinderen en tieners, dan begint dat bij het beseffen wie wij zelf zijn. Wat onze positie is in Christus. En daarmee ook de autoriteit die we hebben in de hemelse gewesten. En verschillende vormen van toerusting, ook uit de folder, kunnen je helpen om te groeien in identiteit. Het gaat om kinderen en ouders, dan kan de Happy Me cursus heel goed zijn. Die gaat over waarheid, over wie je wel bent. En over leugen, wat zoveel maar tegen je aan wordt gesproken. Juist ook in kinderlevens. Het onderscheiden van leugen en waarheid over wie jij bent. Zo fundamenteel. We hebben net gezien op 12 september de Wie je bent in Christus conferentie van Vrij Zijn. En zaterdag, die ook alleen maar gaat over dit thema. Wie jij bent in Christus en hoe God jou ziet. Want hij ziet eerst Jezus en dan pas ziet hij jou. En dat is zo veelzeggend, dat is zo belangrijk om daar zoveel meer over te leren. Dus maak gebruik van de mogelijkheden die daar zijn. Verder met vers 3 tot 5, wat weer iets anders raakt. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. En dat doe ik vol vreugde, omdat u van de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. En we zien in al die brieven dat Paulus, die is enorm betrokken op de gemeentes die hij heeft gesticht. En zelfs op gemeenten die hij niet heeft gesticht, zoals de gemeente in Rome, waar hij ook een brief verstuurt. De enige gemeente die hij niet zelf heeft gesticht, maar ook daar de betrokkenheid. Hij is zo betrokken op zijn gemeentes. En het lijkt wel alsof de gemeente Filippi echt een beetje een speciaal plekje in zijn hart heeft. Oh, het is ook wel bijzonder wat ze doet. Paulus is gevangen. En als je in die tijd gevangen zat, ja, dan kreeg je geen voedsel. Geen voeding van, via de bewakers of zo. Dat moest je maar zien te regelen via vrienden. Dat die jou voorzagen van voedsel. En dan hebben we hier een gemeente in Filippi, dus in een ander land, in Griekenland, die zamelen geld in onder hun. En dan zeggen ze, een van hun sturen ze dan, gevaarlijke reis, naar Turkije, om daar uiteindelijk die middelen aan Paulus te geven, zodat hij kan volhouden in de gevangenis. Dat is heel bijzonder. Ik denk niet dat er op dit moment zoveel geld vrijwillig uit Griekenland komt naar een ander land. He? Dus dat moet je contextualiseren, zeggen we dan. Met de Bijbel. Maar daar was het wel zo. En Paulus zegt van wat? Ja, wat, dit hebben ze allemaal voor mij over. Daarmee tonen ze ook hun genegenheid voor wie Paulus is. En voor wat hij heeft betekend voor hun gemeente. Ze betonen de betrokkenheid op zijn leven. Het is een uiting van liefde. Want uitingen van liefde kunnen ook heel goed materieel zijn. Het was materiële hulp. Het was op een materiële manier bijdragen aan de verspreiding van het evangelie. En dat zegt heel veel ja, over hoe hoog ze Paulus achten, hoeveel ze van hem hielden. En dat zie je in al die brieven. Soms wordt Paulus al neergezet als dat boze mannetje wat altijd maar met zijn vingertje omhoog stond. Paulus was eigenlijk bovenal een man van relatie. Ja, ook een belangrijk groeigebied. Ik bedoel, kijk alleen maar eens naar Romeinen 16. Nota bene een gemeente waar hij zelf nooit is geweest. En dan de hele opsomming met alle mensen die toch vooral de groeten moeten hebben. Omdat hij daar ja, mee in contact staat en mee in verbinding staat. Hij is een teamplayer, hij is een man van relatie. Het groeigebied relatie. We zijn ervoor gemaakt. Maar we weten allemaal, het gaat niet vanzelf goed in relaties. Ook niet in de gemeente in Filippi. Hoe vol vreugde Paulus ook is over hen, in Filippenzen 4 lezen we dat er ook daar in de gemeente gedoe is. Tussen twee zusters. Nou, dat hadden net zo goed twee broeders kunnen zijn, hè zusters? Want wij zijn nou af en toe geen haar beter, zeg maar, in hoe we omgaan met eenheid of oneenigheid. Dus daar is oneenigheid. En Paulus zegt, oh, laat het niet bestaan. Het kan niet zo zijn dat er blijvende oneenigheid is binnen de gemeente. Doe wat in al jullie vermogen ligt om die eenheid te herstellen. En mooi is dat hij eigenlijk nog iemand anders aanspreekt. En anders, ga helpen. Ga helpen. Hij schakelt eigenlijk al hulp in, zeg maar, als we er zelf niet even komen. En dan moet je helpen. Dus er is ook hulp beschikbaar daar. Net zo goed als er hier in de gemeente hulp beschikbaar is. Als het niet lukt. Op relationeel gebied, in welke vorm dan ook. Er is hulp. Maar wil je die aanpakken als je hulp nodig hebt? Wil je je hulpvraag bekendmaken? En in al onze imperfectie. Hè, want ik had net ook een heel verdrietig gesprek na de eerste dienst. Met een stel wat ook wel een hulpvraag heeft gehad. Wat eigenlijk niet echt geholpen is. En een heftige situatie zit. Dus wij zijn daarin ook een imperfecte gemeente. Maar we willen wel helpen. En er zijn wel allerlei manieren waarin we al kunnen helpen. Via toerustingen, via de hele zorgkant van de gemeente. Maar soms kunnen we ook pas helpen als we weten dat er hulp nodig is. En Paulus zegt hiervan, er is hulp, maak er gebruik van. Laat je toerusten, laat andere mensen toe in je problemen, ook in je relationele problemen. En probeer het op te lossen. Want het kan niet zo zijn dat er in een gemeente blijvende oneenigheid is. Kom in actie. Als dit voor jou geldt, is je van, joh, ja, mijn huwelijk, het is gewoon zoals het is. En misschien moet ik daar maar genoegen mee nemen. Dan zeg ik, nee. Nee. Als het is zoals het is, dan is het dus niet zoals het zou kunnen zijn. Ik geloof dat in elke relatie, in elk huwelijk, in elke ouder-kindrelatie, in elke relatie tussen broers en zussen, er altijd ruimte is voor groei en ontwikkeling. En het kan zijn dat je vastzit al jarenlang in allerlei patronen van communicatie, van met elkaar omgaan. En ja, dat het ingewikkeld is en dat het een proces is om daaruit te breken. Maar het kan. Het kan altijd. Neem nooit genoegen van ja, het is zoals het is en het zal ook wel niet beter worden als dit. Dat is een leugen. Het is misschien niet eenvoudig, maar er is altijd ruimte voor ontwikkeling. Ook al ben je 60 jaar getrouwd. Of 6. Of ook al heb je net verkering. En even, goh, ik dacht dat verkering leuk zou zijn. Maar het is eigenlijk best ingewikkeld. Ja. Het heeft beide kanten. Maar neem geen genoegen met zoals het nou eenmaal gaat, zoals het gaat. Vers 6. Zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. En dat zie je eigenlijk in die hele brief. Dat Paulus eigenlijk erop vertrouwt dat God een beginner is, maar ook een voltooier. Als God iets begint in een leven, dan zal hij het afmaken. Dat is ook een belofte die hier op ons afkomt. Het bijzondere werk wat hij begint, dat maakt hij af. Dat zal hij tot voltooi brengen. En wat gaat het dan om? Dat gaat om het werk van genade. Het werk van waarheid. Wat hij steeds dieper en dieper wil planten in mensenlevens. In mijn leven, maar ook in jouw leven. Dat is een belofte. En daar mogen we ons aan vastklampen. En dat hebben we af en toe natuurlijk hard nodig. Want het leven is niet zonder zijn problemen. Ik denk dat we allemaal wel weten dat het leven soms bar, weerbarstig kan zijn. Dat je allemaal even gewoon helemaal niet ziet. Dat je vastzit in de strijd. Dat je vastzit in de worsteling. Dat is niet nieuw. Verschillende brieven van Paulus worstelen daarmee. Kijk maar eens naar 1 Korinthe. Alle worstelingen die ook daar spelen in mensenlevens en in de gemeente. Maar Paulus blijft vertrouwen op Gods genade. Paulus blijft vertrouwen op Gods belofte. God zal afmaken wat hij is begonnen. Hou vol. Hou vol. Als het nu ingewikkeld is en moeilijk is, hou vol. En als het ingewikkeld is en dan kom ik met zo'n folder en dan denk ik, ja hoor, moet ik nog een cursus gaan volgen? Nou, misschien moet dat inderdaad niet. Misschien zit jij in een fase waarin het goed is om rust te nemen. Om je alleen maar te concentreren op dat wat nodig is. En is je focus zo op de ingewikkeldheid van het probleem waarin je zit. Dat er helemaal geen ruimte is om nieuwe input te krijgen. Kan. Maar het kan ook zijn dat juist als je in een fase zit van... Dat God zegt, ja, maar ik heb wel iets voor je. Ik wil je juist iets aanreiken waardoor je ergens doorheen kunt komen. Waardoor je ergens doorheen kunt breken. Dus bid ervoor, of je hier nou lekker ontvankelijk zit. Ah, lekker nieuw seizoen en ik heb zin en ik ga eens even kijken welke 6 cursussen ik ga volgen. Die heb je ook. En daartegen wil ik zeggen, nou doe er dus geen 6, maar doe er dus 1 en ga lekker daarnaast andere dingen doen. Maar bid, van Heer, wat kan mij helpen? En ik denk dat er mensen zijn die even niks zouden moeten doen. Het zou kunnen. En ik denk dat er velen onder ons zullen zijn die zeggen van ja, maar als ik wil groeien, dan betekent ook dat ik stappen moet zetten. En we kunnen je daarin uitdagen en stimuleren, maar wij kunnen jou niet die stap laten zetten. Dat is wat je zelf doet. Je bent zelf ook verantwoordelijk voor je eigen geestelijke groei. Dat zijn wij niet. Dat ben je zelf. Dus wat wil jij? Wil je groeien? Nou, waarin dan? Zijn er dingen in die folder die helpend zijn? Maak er gebruik van. Heb je op andere manieren hulp nodig? We willen er zijn als gemeente. In al onze imperfectie willen we er zijn en willen we hulp en zorg bieden. Maar kom. En zet zelf die stap om te willen groeien. Of om te willen hulp te vragen waar dat nodig is. Kom in actie. Hou vol. Bid. Heer, wat is wijs voor nu? Wat is het meest helpend voor mij in mijn situatie? Dan gaan we verder bij vers 9 en 10. En ik bid, zegt Paulus, ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en ook door fijnzinnigheid. Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Ja, een hele bijzondere combinatie. Paulus die stelt dat de groei in kennis, in inzicht, dat het eigenlijk samen gaat, samen oploopt met de groei in liefde. Terwijl ik zou denken dat zijn hele verschillende grootheden. Maar Paulus pakt dat samen. En als je daar meer over nadenkt, dan denk je van ja, bij nader inzien, dat is ook zo waar. Het is zo waar. Ja, we hebben meer kennis nodig. Maar alleen maar kennis maakt ons opgeblazen. Alleen kennis is niet voldoende. Kennis leidt pas tot wijsheid, tot inzicht, als het is ingebed eigenlijk in liefde. Want hoe meer wij groeien in de omgang met God, hoe meer we groeien in liefde. Hoe meer we groeien in liefde, hoe fijnzinniger, fijngevoeliger we automatisch zullen worden. En als we daar ook groeien in kennis en in liefde, dan komt daar inzicht. En als er iemand naar mij toe komt die wil spreken in mijn leven, en ik voel dat diegene inzichten deelt over mijn leven die misschien helemaal niet leuk zijn om te horen, maar ik proef dat het in liefde is, dan zal mijn hart zo makkelijk, veel makkelijker openstaan dat ik denk, hé, iemand heeft een verzamelingetje waarheden en die slingert hij mij even om de oren, zeg maar. Zonder dat ik liefde proef. Dus we mogen elkaar absoluut bekleden met de waarheid en soms ook confronteren met de waarheid. Maar als je daarbij geen liefde voelt voor de ander, dan wil ik je toch vragen om je mond te houden. Om niet de ander maar even de waarheid te zeggen. Waarheid zonder liefde is oordeel. Dan zitten we zo weer in het oordeel. Liefde zonder waarheid, dat geeft ook alle ruimte en God is genadig, dus doe maar wat je wil en het is toch genade en liefde en hij houdt van je en kus je erop en klaar. Nee, waarheid en liefde samen. Samen op, fijnzinnigheid, inzicht. Ik wil me openstellen voor mannen en vrouwen die vol zijn van liefde gecombineerd met inzicht. Oh, dan mag je volop spreken in mijn leven. En Paulus weet dat het leidt tot ook fijnzinnigheid. Ergens zegt dat moreel onderscheidingsvermogen. Zij leefden ook in een wereld net als wij, waar allerlei morele normen en waarden waren vervaagd. Dat is niks nieuws. Er is niks nieuws onder de zon. Ook toen waren allerlei morele normen en waarden vervaagd. En het was vaak moeilijk om te ontdekken, ook voor de christenen die tijd. Wat is nou goed? En wat is nou niet goed? Hoe maken we daar keuzes in? En Paulus die wil hen zo graag, en ook daarmee ons, zo graag laten groeien in onderscheid. In wat goed is en in wat kwaad is. En soms kun je alleen maar ontdekken wat goed en kwaad is, door veel meer zicht te krijgen op het woord. Door veel meer de waarheid van het woord in te drinken. Gevoed te worden. Zodat ook de Heilige Geest de waarheid van het woord kan te binnen brengen. Op het moment dat je in een situatie komt, wow, wat gebeurt hier? Dit komt wel op me af. Maar dit strookt niet met waar ik mee gevoed ben vanuit het woord. We kunnen niet de Heilige Geest vragen om ons te beschermen tegen alles wat slecht is, zonder dat we onszelf ook voeden met de waarheid. De Geest maakt gebruik met wat we er ook zelf in stoppen. Ook dat gaat samen op. Het is niet alleen ons werk, het is zijn werk, maar het is niet alleen zijn werk, het is ook ons werk. Allebei. En Paulus wil dat ook wij groeien. Om te onderscheiden wat er kan. Ook in deze tijd die ingewikkeld is. Waar we ook stelling moeten nemen over allerlei ingewikkelde onderwerpen. Oh, dat we toch maar zullen onderscheiden waar het op aankomt. Ook samen als gemeente. Want dan vers 11, het laatste vers. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. De brief gaat veel over die komende dag van Christus. En het allerbelangrijkste daarvan is dat wij als christenen er ook, als wij in Christus zijn, die dag vol vertrouwen en vol vreugde tegemoet kunnen zien. Als het gaat om de wederkomst van Jezus, en ik heb begrepen weer dat er weer nieuwe profetieën zijn dat het ergens 2 september nu nog echt gaat gebeuren. Dus hou daar rekening mee in je kalender. Maar ik zou zeggen, plan ook rustig door na september. Het zou maar zo kunnen zijn dat het toch weer net niet de goede datum is. Maar ik verlang, merk ik, oprecht naar de komst van Jezus, de wederkomst. Ik heb zo lang in mijn leven gehad dat ik dacht van ja, ik wil wel dat Jezus terugkomt. Maar eigenlijk zou ik eerst nog wel graag kinderen willen hebben. Het zou heel mooi zijn. Ja, ik wil dat Jezus terugkomt, maar ik zou eigenlijk wel mijn kinderen willen zien opgroeien. En dat ze gaan trouwen en dat ik misschien wel ooit opa word. En Ja, en ik wil eigenlijk nog wel een marathon lopen binnen 4 uur. Ja, dat is helemaal niet belangrijk. En ik wil ook nog een keer 180 gooien met darts. Echt totaal onbelangrijk. Nou, heer, als dat toch nog kan voor u, weet ik op. Nou, dan weet ik om ze er geen fluit aan denk als je gaat darten. Dan is het allemaal met de ogen dicht voor je waarschijnlijk 180. Maar ik wil het gewoon nu een keer doen. Ik weet niet waarom ik daarop kom. Maar dat ik nu denk, als ik de wereld zie, als ik de gebrokenheid zie, ook in onze levens. De pure ellende waar we soms mee te maken hebben, dan kan ik niet anders zeggen, o Heer Jezus, ik verlang ernaar dat u snel komt. Omdat u dan zult regeren, ook op aarde. En dan zal alles veranderen, dan zal alles nieuw worden. Het is zo nodig dat deze wereld wordt vernieuwd en echt onder de heerschappij van Jezus komt. Kom Heer Jezus, kom. Ik verlang naar die dag. En tot die dag wil ik een bouwer zijn. Tot die dag ga ik door. Tot die dag wil ik bouwen aan zijn koninkrijk. Wil ik me blijven voeden met zijn waarheid, met zijn liefde, met mijn identiteit in hem. En dat onderscheiden waar het op aankomt in het vorige vers, dat betekent ook dat we zuiver en onberispelijk zullen zijn. Ook dat heeft weer te maken met dat in Christus. In Christus zijn we zuiver en onberispelijk. Dat zijn we al voor God. Maar dat mag ook meer en meer zichtbaar worden in onze levenswandel. Als wij groeien in onze identiteit, als wij groeien in inzicht en vrijzinnigheid, dan zal ook gewoon in ons huidige leven meer en meer gekenmerkt worden door zuiverheid en door heiligheid. En oh, mogen we toch ook bekend staan als die mensen die zuiver zijn en die onberispelijk zijn. Die daarmee iets anders laten zien dan wat er deels ook in de wereld getoond wordt. En mensen zeggen, oh, jij bent ook zo één. Jij bent ook één van Jezus zeker. Zuiver en onberispelijk in je levenswandel. En ik ben niet zuiver en onberispelijk in mijn levenswandel van nature. Want dat zijn we namelijk geen van allen. Maar als mijn identiteit in Christus groter wordt, als ik meer inzicht krijg, als ik meer zie waar het op aankomt, dan zal zich dat meer en meer vertalen naar mijn leven. En dan zal ook ik in mijn levenswandel meer en meer zuiver en onberispelijk worden. En we eens zullen we het volledig zijn op de dag van Christus. Maar nu mogen we dat al meer en meer weerspiegelen. En dan zeg je, ja, daar wil ik niet in groeien. Nou, dan vind ik dat stom. Dat je dat niet wil. Dan kun je haar schouders ophalen. Maar ik wil wel gezegd hebben dat ik het in ieder geval stom vind. Dat je niet wil groeien in zuiverheid en in onberispelijkheid. En als ik wil leven in dienst van God, hè, dan zijn daar ook de vruchten van gerechtigheid. De vruchten van gerechtigheid is een grote term, maar dat betekent eigenlijk dat je leeft in dienst van God. Dat je in jouw leven bezig bent steeds met wat is Gods wil voor mijn leven. Wat wil God van mij? Hoe kan ik leven in dienst? Dat heeft ook te maken met dat vierde groeigebied van je vaardigheden inzetten. Je gaven en talenten tot ontplooiing brengen. We hebben het zo nodig voor de bouw van zijn koninkrijk. Dat er nog meer en meer mensen zijn die zeggen, ja, ik heb de gave van leiderschap. Nou mooi, ontwikkel het. Laat je daarin trainen ook komend jaar en zet het in. Er zijn zoveel leiders nodig. Kringleiders, taakgroepleiders. We zitten er om te springen. En sommige dingen van het koninkrijk worden niet zichtbaar. Omdat er gewoon mensen hun plek niet innemen. Of het nog gaat om leiderschap, of het nog gaat om dienstbaarheid, of het gaat om profetie. De gaaf van profetie, ontwikkel het. Zet het in. Ga met ons in gesprek hoe je dat kunt inzetten, ook in de gemeente. God wil zoveel dingen door ons heen doen. Nog zoveel meer dan wij op dit moment kunnen bidden en beseffen. Maar het vraagt wel een bepaalde houding. Een bepaalde gretigheid om te willen groeien, te willen ontwikkelen en te ontdekken. Van ja, wat zit er eigenlijk in mij aan gaaf en talent? En hoe kan ik dat dan inzetten in zijn koninkrijk? We hebben het nodig om dat te gaan doen. In afhankelijkheid. In verbondenheid met Jezus. Want vrucht heeft aan de ene kant te maken met onze inspanning. Maar het kan nooit zonder die verbondenheid met Jezus. Die vrucht geeft Johannes 15. Hij is uiteindelijk de rank. En wij zijn ook de vruchten. En we kunnen alleen maar vrucht dragen in hem en dankzij hem. In Christus. Maar wat God ook maar aan gaven en talenten in jou heeft gelegd. Zet het in. Breng het tot ontwikkeling. En zet het ook in tot de bouw van zijn koninkrijk. En niet in de bouw van je eigen koninkrijk. Want dat is maar zo vluchtig. Zeker als ik blijf bidden dat Jezus spoedig terugkomt. En ik hoop dat het gebed verhoord wordt. Dan heb je niks aan je eigen koninkrijk. Maar wel aan zijn koninkrijk. Tot slot. Ik weet heel goed, ik kan moeilijk tegen je zeggen. Je moet groeien. Of je moet je echt wel verder ontwikkelen. Ik kan zeggen dat ik het stom ben als je het niet doet. En je moet meer vrucht dragen. Maar als ik dat zeg op die manier, dan schiet een deel van jullie in de weerstand. Ik moet niks. Ik ben vrij in Christus. Ik laat me geen nieuwe slavenjuk opleggen. We hebben ook allemaal onze evangelische vaktaal paraat, als het moet. Nee, je moet niks. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je wel wat moet. Maar het is niet handig om het zo te communiceren. Dus ik stel je de eerlijke vraag. Op welk van die vier groeigebieden weet je dat er een verlangen is in jou? Misschien wel diep weggestopt. Misschien wel weggefrommeld door de weerbarstigheid van het leven. Maar ergens zitten de verlangens in jou. God heeft verlangens in jou gelegd. Wat zit daar? Waar zou jij het komend seizoen in willen ontwikkelen? Misschien wel in groei in kennis of in groei in vaardigheid. Groei in relatie. Groei in liefde. Waar wil jij in groeien? En ben je bereid om daar een inspanning in te leveren? Misschien wel via een van die toerustingen in de folder. Of andere manieren. Jij beslist. Jij beslist, want jij bent verantwoordelijk voor jouw geestelijke groei. Jij bent verantwoordelijk voor je persoonlijke relatie met God. Daar word ik niet op afgerekend later. Ik word afgerekend op hoe ik samen met anderen op goede manier probeer leiding te geven. En jullie probeer te helpen en te faciliteren om te groeien. Jij bent verantwoordelijk. Dus wat ga jij daarmee doen in het komende seizoen? Amen. We gaan bidden. En ik wil vragen om erbij te gaan staan. En alles begint eigenlijk bij die positie in Christus. Ben jij in Christus? Heb jij je leven overgegeven aan Hem? Staat jouw leven onder zijn gezag? Heb je zo'n moment van bekering of van wedergeboorte of van overgave? Heb je het meegemaakt? Leef je in afhankelijkheid van Hem? Als het niet zo is en je weet wel dat God jou aan het trekken is, dan is dat vanochtend gewoon weer die uitnodiging. Ja, dit is het moment. God heeft jou op het oog om uiteindelijk ook in Christus te raken vanochtend. Om die positie in te nemen, om die identiteit als geliefde zoon en dochter te ontvangen. Dankzij Jezus, zijn werk aan het kruis. En je zegt, ik weet dat het voor mij is en ik wil die stap zetten, dan kan dat tijdens het bidden. En dan wil ik je vragen om dan ook tijdens het bidden je hand op te steken. Voor jezelf en voor de Heer. Van hier ben ik. En dit is mijn moment van overgave. Nu word ik opnieuw geboren, ook in het gezin van God. En nu ben ik ook in Christus. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, ik dank u. Ik dank u, Heer, dat u ook via Paulus en zijn brief aan de gemeente Filippi ons weer zoveel laat zien. Over wie we zijn, wat onze identiteit ook is in Christus. Maar ook de verlangens. De vreugde die er is, ook bij u. Als er dingen goed gaan, als er dingen tot bloei komen en ontwikkeling komen. In onze persoonlijke levens, ook in het leven van de gemeente. De vreugde die er is, als mensen elkaar dienen. De vreugde die er is, als relaties goed en gezond zijn. De oproep die er is, om te zoeken naar herstel. Daar waar herstel nodig is. O Jezus. U rijdt zoveel aan deze ochtend. En u weet of hier mensen zijn. Die nog voor die stap staan, Heer, om hun leven over te geven aan u. Heer, als ze er zijn, dan bid ik dat u op dit moment, door uw geest, ook echt hun hart aanraakt. En ze mogen weten van, die roepstem van God is ook voor mij. Ik mag ook zijn kind zijn. Ik mag ook zijn geliefde zoon als dochter zijn. Dus je weet, het is voor mij en ik ben ook klaar om mezelf over te geven aan Jezus. En ik wil hem volgen met mijn leven. Dan wil ik je vragen om je hand hoog op te steken, zodat ik je ook kan zien en met jou kan bidden. Zijn er mensen die dat willen? God ziet jouw hand achterin. Zijn er meer mensen? God ziet jullie handen achterin. God ziet jouw hand, hoe jong je ook bent. Jezus zegt, kom bij mij. Geef je leven aan mij. Ook als je vermoeid en belast bent. Ik wil jou en ik zal jou rust geven. Is het nog op meer mensen van toepassing? Wil ik je vragen om je hand op te steken. God ziet jullie handen. Heer Jezus, dank u. Dank u voor deze levens die zich op dit moment overgeven aan u. Wat kostbaar hier, wat gaaf, wat bijzonder. Heer, ik bid dat u hen op dit moment reinigt door uw bloed. Heer, maak hen vol van uw Heilige Geest. Maak hen vol van uw vrede en vreugde. En leer hen, Heer, om te wandelen in die vertrouwelijke omgang met u. Leer hen, Heer, om misschien wel voor het eerst ook onderdeel uit te maken van de gemeenschap, van uw gezin. Om samen op te trekken met broers en zussen. Help ons als gemeente om hen ook in te sluiten. Als dit ook een plek is voor hun om structureel te zijn. Heer, bouw hen op. Maak hen krachtig voor de bouw van uw koninkrijk. Heer Jezus, we prijzen u en we verheerlijken u. In Jezus' naam. Amen. Laten we even applaus geven, van het is toch een fantastisch werk. En ik wil jullie ook vragen, als je een keuze hebt gemaakt, ook de bidders die er zijn in deze dienst, om je gereed te maken, om beschikbaar te zijn voor gebed. Maar heb je een keuze gemaakt of heeft er iets gehaakt in deze dienst? Je zegt van, joh, ik heb gebed nodig. Maak er gebruik van. Er zijn bidders daar in de omgeving van het kruis die graag beschikbaar zijn voor gebed met jou. Die met jou naar de troon van de Vader willen gaan om met je te bidden of voor je te bidden. Dus maak ook je nood bekend. Maak misschien wel voor het eerst je hulpvraag bekend. Of je verlangen. Dus als je keuze hebt gemaakt, is het goed om ook nog gewoon voor je te laten bidden, heel persoonlijk. Amen.
Ja, laten we dat wat we gehoord hebben, wat ons geraakt heeft, wat ons aan het denken heeft gezet, laten we dat ook in aanbidding bij God brengen.
Zijn voor u alleen. Leer mijn leven door uw geest, door uw zorg.